Welkom vanuit Sporthal de Koekoek. Dat zeg ik altijd, dat is mijn test doen met een tv. Ja. Welkom vanuit Sporthal de Koekoek. Is het in orde zo? Of
ja, dicht? Nee, dat is goed.
Niet te dicht, want ik had de indruk dat de vorige keer.
Ik denk dat jullie wel erg kritisch zijn voor jullie. Vonden dat de kwaliteit goed is.
Oh, ja, Kiel Blok. En nu komen we toch wel in een ander verhaal.
Oh, la 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 la.
Wat is dat hier allemaal?
Ja. Het zal ook morgen niet op de voorpagina van de krant staan, Dominic, maar dit is toch wel zeer straf. Onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk.
Dat is echt niet te schatten wat er hier gebeurt.
Welkom bij de tweede aflevering van onze geweldige volleybalpodcast Tweemansblok. Ja, Dominic, ik neem aan bij jou. De felicitaties zijn binnengestroomd na de eerste aflevering.
Ja, sorry. Sorry dat ik daar even mee wil lachen, Mark. Ja, maar inderdaad. Allee, mogen we het daarbij houden? We hebben heel wat positieve reacties.
Ja, podcast dat moet ik wel zeggen, is heel vaak beluisterd. Dat doet ons heel veel plezier. Want het is eigenlijk ook niet voor twee mannen een paardenkop dat we het maken.
Nee, het doet deugd dat er heel veel mensen geluisterd hebben.
Tweede keer ten huize van. We zijn wat verder moeten rijden. En we zijn ten huize van de voorzitter van de nieuwe bekerwinnaar KNAK Volley Roeselare, Rick Vervis. Dominic, jij met toch wat blauw bloed door de aderen. Ja, heb jij Rick Vervis in jouw tijd als coach bij Roeselare nog gekend? Of hoe ken je hem?
Nee, ik heb Rick pas heel kort leren kennen eigenlijk, met de tv-uitzendingen. Want ja, het is toch al 10 jaar geleden, hè? Meer dan 10 jaar geleden dat ik vertrokken ben uit Roeselare. En Rick zal het wel zelf uitleggen, denk ik, maar 1 of 2 jaar al voorzitter. Dus ik heb hem leren kennen als een heel joviale voorzitter die telkens na een wedstrijd toch een babbeltje kwam maken bij ons, na een tv-uitzending. En dan nog een nababbeltje bij Pot en Pint. En ik heb hem leren kennen als een heel joviale, goede babbelaar.
Misschien kunnen we aan Rick zelf vragen, naast het feit, joviaal, goede babbelaar, hoe ben jij eigenlijk in het volleybal terechtgekomen? Is dat iets van lang geleden? Of?
Zoals Dominic al zei, ik ben eigenlijk gestart met volleybal tussen Pot en Pint. Toen ik een aantal illustere mensen tegen het lijf liep, als vrienden, als denk ik 20-jarige of zo. Ik heb nooit geen enkele jeugdreeks doorlopen. Maar Dirk Speesenier, nu algemeen directeur van KNAK Volley Roeselare, en Geert Sentoben, nu voorzitter van Bevo Dames, waren op dat moment met het idee gekomen om op jeugdige leeftijd nog een nieuw volleybalteam in Roeselare te starten. Dat hebben we dan ook gedaan. En dat ging onder de naam Brovo Roeselare, gesteund door de Bank van Roeselare, daarvan de Brovo. En zijn we toen eigenlijk met ons drie in het bestuur gegaan. Dirk als voorzitter, ik als secretaris en Geert als penningmeester. En ik heb dan daar gespeeld. Niet zo'n groot talent, ikzelf, maar ook heel veel proberen bij te dragen tot de uitbouw een beetje van die club. En dan in 19, ook door een carrière-switch van mezelf, wat meer tijd en ook vooral wat meer tijd weer in België. Nog altijd heel goed bevriend met Dirk, die mij toen vroeg van in de raad van bestuur te komen bij KNAK, omdat ze toch wat nieuwe mensen zochten. En dan opeens in 22, ja, een moeilijke periode gehad, hè. COVID, elkaar weinig gezien, niet veel kunnen doen. En in 22 komt dan opeens Francis met het bericht, toenmalige voorzitter Francis de Nolf, van ja, ik zou toch eigenlijk wel een stap aan de kant willen zetten, wie wil er mij opvolgen? En dan ja, kom je in zo'n typische meeting waar dat veel mensen naar u beginnen te kijken en dat je een lichte...
Een pausverkiezing.
Een lichte dwang begint te voelen. En ik denk na een keer of twee was er inderdaad witte rook boven Roeselare te zien. Dus ik ben in de algemene vergadering van 22 dan in december als nieuwe voorzitter verkozen. En ik moet zeggen, ik heb er absoluut nog geen spijt van gehad. Het is niet alleen een heel toffe club voor mee te werken, het is ook een hele toffe bende mensen om mee te werken. En al heel veel mensen ook leren kennen. Het is natuurlijk een heel andere positie dat je in zit dan dat je in een meer provinciaal divisieclub bezig bent. Hier zit je toch wel met de top van België. Het motiveert me nog iedere dag eigenlijk. Dus, en ook zeker na zaterdag. Jullie zeggen, we doen het niet voor een paardenkop. Ik had gisteren een houten kop, maar ik wist wel waarom dat was. Dus,
direct een overgangetje na die bekerfinale, want laten we het daar ook even over hebben. Roeselare was voor iedereen topfavoriet. Heb jij ooit een moment getwijfeld van, ai, we gaan er nog naast grijpen?
Wat ik moet zeggen, ik ben iemand die altijd twijfelt. Ik ben daar eigenlijk wel een beetje bijgelovig in. Dus ik ben eigenlijk vanaf vrijdag namiddag al vrij ongenietbaar geworden voor de omgeving. En dat bouwt zich op tot zaterdag tijdens de wedstrijd.
Toch zo zenuwachtig?
Ja, absoluut. Omdat ik denk, het is altijd veel moeilijker als je als club alles te verliezen hebt dan als je als club alles te winnen hebt. Dus wij konden eigenlijk alleen maar verliezen. Winnen was voor iedereen, je hebt ook in jullie eerste podcast, alle trainers waren het over eens, de pers was het erover eens. En dan vind ik het wel nog een keer des te knapper, ook van het team en de coachingstaf er rond eigenlijk, om er toch voor te zeggen dat je klaar bent en dat je gewoon, boom, daardoor gaat. Maar ik moet zeggen dat de tweede set, waar dat niet alleen vond dat ik mijne heel knap aan het volleyballen was, dat wij misschien ja, iets gelatener in het spel waren op dat moment. De ballen vielen ook iets gunstiger aan hun kant op dat moment. We hadden ook de eerste wedstrijd in de competitie tegen mijne verloren. Het is toch altijd wel een speciale confrontatie. Dus voor mij was het begin van de derde een enorm belangrijk moment. Dan denk ik is de rust voor een stukje teruggekeerd. Omdat je dan toch zag dat de klasse en de snelheid van uitvoering opnieuw de bovenhand begon te nemen.
Ja, Dominique, jij hebt mee commentaar gegeven bij de vrienden van Sporza. Wat gaat er nog door jouw hoofd als je terugdenkt aan die finale?
Ja, ik kan Rick wel bijtreden in die zin van twee goede sets eigenlijk. Ik vond de eerste twee sets van een meer dan degelijke kwaliteit. En dan die tweede set winst voor mij een sterk bevochten. Maar toch met een beter menen dan vorig jaar. Ik denk dat dat al toch wel een opluchting was, denk ik, voor heel wat volleyballiefhebbers. Dat daar toch wel wat meer spankracht gekomen is na set 2. Anderzijds, je kunt er niet naast kijken natuurlijk, hè, dat er gewoon een kwaliteitsverschil is. En dat zeg ik met alle respect voor mij. Hè. Want zij hebben misschien, ik ga niet zeggen tot de beste wedstrijd van het seizoen gespeeld, dat zal wel niet. Maar ik denk dat zij toch niet ontgoocheld hebben. En qua potentieel toch wel heel dicht bij het maximum zijn gekomen. Maar dat is niet genoeg. En dat is de wet van de sterkste die uiteindelijk gespeeld heeft afgelopen zaterdag. En hoe moet ik dat zeggen? Ik denk dat je het best kan samenvatten met te zeggen dat die basiskwaliteit, dus de kwaliteit van het basisniveau van Roeselare, ligt heel hoog. En de andere ploegen moeten daar ten eerste bij proberen te geraken. En ja, in het beste geval dan over, maar dat is heel moeilijk. Omdat dat basisniveau legt zo'n ongelooflijke druk op een tegenstander. En soms kun je mee, en dat hebben we ook gezien in de aanvangsfase van de finale. Het ging heel gelijk opgaand. Ik dacht, ja, oké, dat wordt hier wel een spannende bedoeling. Maar dan moet naar zak menen eventjes onder die basiskwaliteit. En ja, oké, 4-5 punten. En daar raak je niet meer bij. En ik denk dat dat het grote verschil is. Maar dat gaat hier niet alleen over mijnen, maar misschien gaan we het daar straks nog wel over hebben. Maar ik vraag mij af wie dat die basiskwaliteit wel een volledige wedstrijd kan
halen. Even nog over die finale. Elliot de Vleeshouwer, die eigenlijk heel goed bezig was, die valt uit. Had dat een verschil gemaakt? Waarschijnlijk niet wat het eindresultaat betreft.
Misschien niet naar het eindresultaat, maar ten eerste is het altijd jammer hè, als je zo iemand ziet uitvallen, zeker zo iemand jong, die toch zeer goed aan de wedstrijd was begonnen, vond ik. En dat zeker in de tweede set toch wel vanuit die positie heel veel sterk kwam opzetten. Maar ik denk naar het eindverhaal toe, ik had toen echt wel het gevoel dat wij in een bepaald ritme zaten, waar dat we heel moeilijk nog te ontregelen zijn. Ik denk dat we ook zagen dat Seppe dan eigenlijk, die in het begin toch wat onregelmatiger was, dan heel hoog begon te scoren qua percentages. Ik denk dat jullie het nog op tv hebben gezegd. Hè. We zaten dan met Simon en Seppe boven de 70.
70%.
80% zelfs.
Op een gegeven moment.
Ja, dan weet je gewoon. En natuurlijk, ja, we kunnen heel lang over veel. We hebben natuurlijk die basiskwaliteit, maar er zijn natuurlijk een aantal heel belangrijke pionnen in een volleybalspel. Dat is natuurlijk ook die setter. En ik denk dat daar ook Stijn een enorme, niet alleen savoir-faire heeft van het te doen, maar ook een enorme dwang uitoefent naar zijn team toe om het allemaal goed te blijven doen. Hè. Dus hij is enorm veel eisend naar de mensen rond hem. En dat vind ik bijzonder knap aan onze setter.
Ja. Maar dat is ook de kwaliteit van dit Roeselare. Je hebt daar echt een ruggengraat. Pieter Koolman, Stijn Duls, Matthijs Vrandeman. Ja. Ik zou het ook wel de roeiers willen ja. vermelden. Want ja, oké.
Okay. De ondankbare rol
ja,
van de Liberoer.
Ja, wel ondankbaar. Ik denk, heel belangrijke rol. Elke volle liefhebber zal dat beamen. Niet altijd in de spotlights natuurlijk. Zaterdag nu wel, hè, want die heeft ook een punt gescoord. Dat is ook wel iets speciaals, denk ik, voor hem. Maar ja, een berenwedstrijd. Hè. Ja. Dus je zit daar echt met een ruggengraat. Ja, die weinig andere clubs hebben.
Ja. Is het belangrijkste gezegd, kunnen we naar een interviewtje?
Dat mag, Mark.
Niet met de man van de match door, heb ik horen zeggen, het publiek verkozen. Al heb ik daar ook andere dingen over gehoord. Maar zwart, dus niet met Separotti, maar een kort interviewtje met toch ook iemand een goede wedstrijd gespeeld heeft, Pieter Coleman. Pieter Coleman, proficiat met de beker. De hoeveelste was dat voor jou nu?
Reeds al de 9e.
Dan is de logische vraag, komt er nog een 10e? Ja. Voor jou persoonlijk?
Ja, eerst en vooral heb ik nog niet beslist of ik nog een jaar doorga. En dan moeten we uiteraard, moest ik nog een jaar doorgaan, volgend jaar natuurlijk ook de finale halen. Hè. Maar het wordt in de komende weken beslist. Het is nog, de knop is nog niet doorgehakt.
En wij gaan dat als eerste weten?
Misschien wel, ja.
Slotvraagje, want ik hou het kort. Wat vind je het leukste? Eenmansblok, tweemansblok of driemansblok?
Als ik effectief het blok pak, liever dat ik alleen ben. Eenmansblok.
Fout antwoord, hè, Pieter.
Ja, maar het is leuk om eens een blok 1-1 te zetten in de wedstrijd. Dat is het fijnst van allemaal. Maar tweemansblok natuurlijk, de podcast vind ik wel top. Ik vind het super dat er een medium is die de actualiteit van het volleybal bespreekt. Ik denk dat er al veel vragen naar is. Ik vond het ook leuk, vond ik ook luchtig. Dus ik zou zeggen, doe zo verder.
Rick, ja, dominant in de beker. Is Roeselaren ook al op weg naar de volgende landstitel?
Ja, we gaan er zeker alles aan doen. Hè. Dus ik ben er heel erg van het principe dat we hebben nu die kwaliteit. We doen er ook heel veel voor als organisatie om eigenlijk dat beste team tussen de lijnen te kunnen brengen in de best mogelijke omstandigheden. Dus ja, voor ons is het verwachtingspatroon alleszins dat we in die finale van de final two komen, zeg maar. En ik acht ons toch heel veel kansen toe. Natuurlijk, ja, je weet nooit hoe dat gaat uitdraaien met vorm en kwetsuren en wat dat er ook komt. Maar ik denk dat we inderdaad wel op een bepaalde ritmiek zitten, waar dat we toch zien dat we inderdaad op ons basisniveau toch de meeste ploegen in de Belgische competitie goed aankunnen. En ik weerspiegel dat altijd naar het feit dat als de loting van de Champions League werd aangekondigd, dat men ons absoluut geen kans toe-eigende. En als we dan eigenlijk als laatste toch geëindigd zijn, dat er een enorme ontgoocheling was, zowel bij spelers als staf, dat we eigenlijk ja, uiteindelijk zelf een beetje verkorven hebben eigenlijk, hè, met die 3-2's en moeilijk in afwerking en dergelijke. Dus voor veel spelers is nu ook die landstitel absoluut een must bijna om dat seizoen nog goed te corrigeren eigenlijk. Dus voor ons, we willen natuurlijk heel graag die titel, als we hem niet hebben ook goed, maar ik ben toch wel heel hoopvol dat we dat opnieuw gaan realiseren.
Ja. Dominique en ik, we hebben het, we zeggen het bijna elke match, Dominique, de spannendste competitie, nu de eerste fase in jaren. Tot op heden, het zal tot de laatste speeldag duren om te weten wie die top 6 haalt. Dus daar kunnen we nog lang over praten, maar ja, dat zullen we over een paar weken weten. Maar kan jij al vooruitkijken? Of is dat een moeilijke oefening voor een voorzitter van Roeselaren? Van ja, wie maakt kans om tegen Roeselaren de play-off finale te spelen? Want ja, we weten nog niet eens wie gaat bij die top 6 zitten. Maar wie komt er in aanmerking voor die finale? Want het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Een beetje, misschien jammer voor de spankracht, tot op heden een lager, iets lager niveau dan Roeselaren. Maar ja, wie?
Maar ik denk dat de ploeg van het moment gaat zijn. Als je ziet doorheen de competitie die we nu al gehad hebben, heb je zo verschillende teams gehad die op een bepaald moment 4-5 wedstrijden na 1 winnen en dan opnieuw in een dip gaan. We hebben dat gezien alleen met Leuven, die een heel sterke periode had. Dan oké, een aantal zware blessures, waardoor dat dan weer even naar min is. Menen, die ook sterk starten, die dan even naar min is. Guy Bertin, die goed start en die dan weer naar min is. Warem, die minder start en die dan weer beter wordt. Aalst ook, die eigenlijk heel moeilijk start. Hè. Ik weet nog, onze wedstrijd daar in het begin van de competitie hadden ze 0 op 9. En dan denk ik, winnen ze 9 of 10 wedstrijden op 9 wedstrijden op rij, denk ik. Maar zij, die een beetje een onbekende is, maar die natuurlijk nu toch weer een enorme tegenslag heeft te verwerken. Met een libero die nu toch moet aankondigen dat hij stopt met zijn carrière, wat ik natuurlijk zeer erg vind. Maar dat vraagt toch weer aanpassingen in uw team. Van, dat is toch, hè, kijk naar Rozen Dennis, die toch een heel belangrijke pion is in dat team. Ik ga geen voorspellingen doen van... Allez, ik bedoel, voor ons is het eerst vooral zaak om er zelf bij te zijn. Dus, maar...
Toch een beetje valse bescheidenheid, vind ik.
Ja, nee, ik zou zeer, natuurlijk zouden we zeer ontgoocheld zijn als we niet zijn. Maar ik heb het nog altijd... Ik ben dan misschien meer een beetje het Emma Meeseman profiel, dat ik dat moeilijk uitspreek. Anderen zijn daar wat duidelijker over. Maar...
Ja, dat zijn misschien Antwerpenaren, West-Vlamingen. Ik wil niks zeggen over Antwerpenaren, maar die zouden wel zeggen, wij winnen de titel. Hè. Toch niet?
Ja, welle, ik begrijp het. Hè. Ik begrijp wat Rick wil zeggen. En ik vind ook dat we te alle tijden niet mogen onrespectvol zijn tegenover tegenstander. Dat vind ik ook wel een belangrijke. Maar je kunt er toch moeilijk naast kijken... als er geen ongelooflijke tegenslagen gebeuren, hè, want je moet altijd met twee woorden spreken in de sport, ja, dan is Rusland een eenmaal torenhoog favoriet, zoals ook voor de beker favoriet waren.
Want daar wil ik nu toch even op ingaan, als er geen tegenslagen gebeuren. Jullie draaien nu ontzettend goed met Seppi als hoofdaanvaller. Dus allee, ik wil hier ook hout vasthouden, en dat is voor alle spelers, dat er geen blessure optreedt. In concreto nu bij Seppe. Maar jullie hebben dit jaar twee hoofdaanvallers aangetrokken. Mexicaan en Hugo Fischer. Die zijn allebei fit. En die spelen geen van beide. Zijn dat dan miskopen? Of laat me het anders stellen, spelen die volgend jaar nog bij Roeselare?
Ja, als ze de volgend jaar dat spelen, dan zullen we dat wel weer zien natuurlijk. Hè? Want in de achtergrond draait de carousel weer al op volle toeren. Allee, ik denk dat het principe nog altijd is dat de beste combinaties van de spelers die je hebt moet spelen. En inderdaad, Diego heeft het moeilijk gehad. Hij is ook vrij vroeg geblesseerd geraakt aan de hand. Toch een taalbarrière.
Oké, maar dat is al een tijdje achter de rug, ja. Die handblessure. Ja.
En ik denk, ja, Hugo was duidelijk... heeft heel veel moeten inhalen naar trainingsritme en dergelijke meer om op dat niveau te komen. Maar ik denk voorlopig, ja, Seppe doet dan een enorm goede job. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om op de andere posities en met Simon en Matthijs te spelen. Dus ik denk dat de keuze van de trainer toe. Maar ik zie nu wel dat Diego toch regelmatig in de competitie nu begint aan bod te komen. We mogen ook niet vergeten dat we met Jasper ook nog een jonge kerel hebben die we aan het opleiden zijn. Dus vorig jaar heeft men ook die vraag gesteld, hè, waarom spelen Seppe en Simon zo weinig? Oké, Simon had dat wat meer blessures. Maar ik zie dat toch... Dat ze er nu volledig staan. Hè. We spreken veel van Seppe, maar ik moet zeggen, de eerste en de tweede set, Simon,
Plaske, ja.
was toch wel weer indrukwekkend ook.
Ik vind dat de revelatie eigenlijk van dit seizoen.
Grote stappen.
En ik ga daar eerlijk in zijn, ik ken Simon heel goed, vanwege zijn verleden in Vilvoorde. Mm-hmm. En ik had niet die ontwikkeling voor ogen eigenlijk. Van Seppi was ik bijna zeker dat hij op relatief korte tijd kon doorkomen, maar van Simon had ik het niet gedacht. En ja, ik denk dat hij echt wel ongelooflijke stappen gezet heeft dit jaar.
Wat een pluim is voor het werk dat er dagelijks
ook fysiek
geleverd
echt
wordt.
Wel,
ja, en ik denk, je ziet dat... Allee, ik bedoel, we hebben een aantal spelers, zodat er toch vraagtekens. Als ik naar Henri Trial, als die bij ons gekomen is, als ik hem nu zie, op een half seizoen eigenlijk, wat hij toch al van vorderingen maakt en ook een soort spelvreugde teruggevonden heeft in dat team... dat heeft heel veel te maken met de manier waarop dat je eigenlijk traint iedere dag, de intensiteit die je aan de dag legt om dat allemaal te realiseren eigenlijk. Hè. Dus, Simon is daar een heel goed voorbeeld van, Henri is daar een heel goed voorbeeld van, maar ook hè, Pieter en Matthijs, hè, die al zo lang meedraaien, maar die constant toch dat niveau behouden eigenlijk. Hè. Dus ik denk dat dat bewijst dat onze coachingstaf toch wel met mijn hele team samen toch wel goed bezig is.
Ja, Rick, KNAK Roeselare bestaat uitgerekend vandaag 60 jaar. Dat is sowieso straf voor een sportclub, denk ik. Jaren absolute top in België. kunnen misschien terugkijken, maar ik denk als jonge voorzitter dat je vooral vooruitkijkt. Mm-hmm. Ja, wat staat er, Roeselare, in de nabije toekomst te wachten?
Maar ik ben altijd blij als iemand mij jong noemt, eigenlijk. Dus,
jonge voorzitter, hè? Jong aangetreden voorzitter.
Ja, maar... ja, ik denk, dat is denk ik een groot vraagstuk wat veel mensen aan ons vragen over stellen. Van, jullie spelen op een vrij hoog niveau. Wordt de Belgische competitie te klein? Hoeveel keer dat ik die vraag krijg? Er is natuurlijk het initiatief eventueel rond een Beneliga.
Heel kort daarover. Is dat nog een realistisch scenario? Want ik hoor daar nog nauwelijks iets over.
Ik denk dat die studie nog altijd lopend is om dat op te zetten, maar ik denk, zoals in veel van de kleinere sporten, is natuurlijk budget de hoofdmoot. Hè. Is die één of twee sponsors vinden die toelaten om die grotere verplaatsingen en die extra inspanningen die clubs moeten leveren, die overnachtingen, om die bekostigd te krijgen. Hè. Als we dat niet rondkrijgen, dan denk ik gaat dat een kort leven beschoren zijn.
En zijn jullie dan gedoemd om in een Belgische competitie met 9 ploegen te blijven? Of?
Nee, dat geloof ik. Ten eerste gedoemd. Ik hoop nog altijd dat we met met de verschillende instanties, en we hopen dat kunnen we eigenlijk de hele federatie, bond en liga daarop samenwerken. Om toch eigenlijk dat we meer naar 10 of 12 teams kunnen gaan naar Eredivisie. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn, hè, dat we weer echt al ons talent daarop kunnen inzetten. Maar ik denk dat we toch gaan moeten over termijn ook in andere sporten kijken. Ik denk dat de landsgrens niet meer zo determinerend is op het opzetten van een competitie. Ik zie ook al dat bepaalde ploegen uit Oostenrijk of zo, die meespelen in Duitsland en dergelijke. Men gaat ook in Oost-Europa meer over verschillende landen heen aan experimenteren. Dus wij hebben hier ook al een keer lachend gezegd, we zouden ook wel onze plaats kunnen hebben in een Franse competitie bijvoorbeeld. En niet alleen wij, hè, maar... Maar ik denk dat we daar toch wel moeten over durven nadenken. En ik vind het mijn rol om dat als discussiepunt op tafel te gooien. Dat dan niet onmiddellijk gebeurt. Dat stopt de dagelijkse praktijk van morgen en volgend seizoen niet. Maar ik denk dat we wel moeten 3-5 jaar vooruit kijken. En ik denk wat dan een Tourcoing kan, dat moeten wij dan ook wel kunnen. Oké, ze hebben een ander financieringssysteem, maar dat moeten allemaal mouwen aan te passen zijn. En waarom niet een soort bredere competitie, hè, waar dat dan ook een stuk Nederland, Duitsland en Oost-België bijvoorbeeld samenspelen? Dat moet toch allemaal veel makkelijker kunnen. En ik hoop niet dat mensen die op federaties en andere in postjes zitten, dat als een belemmering zouden kunnen zien. Dat mag de sport en zijn ontwikkeling niet beperken, denk ik. Dus ja, ik denk dat we zeker verder heel hard gaan werken om aan onze club. We hebben ook nog heel veel werkpunten waar dan we samen proberen iedere dag iets aan te doen. Want ik wil toch even vermelden, wij zijn als knak A natuurlijk heel trots dat we daar bovenaan staan, maar kijk ook naar knak B en knak C, hè. Die staan ook bovenaan. Hè. Dus we hebben nog 2 teams met jonge kerels die we allemaal aan het opleiden zijn, die we willen laten doorschuiven, die we proberen goed te omkaderen, dat we heel veel aandacht aan besteden. En we hebben dan nog 150 jongeren die daaronder zitten. Hè. Dus ik denk... aan iedereen zoveel mogelijk van het volleybal te laten genieten, dat is onze missie. En als we dan eigenlijk die moeilijkere discussies een keer moeten laten openbreken, te gepaste tijden moet dat komen. Maar ik hou in die dingen meer van een evolutie dan van een revolutie. Dus laat ons dat opbouwen, laat ons dat bespreken. En misschien gaan mensen mij nu hek verklaren of zo, maar ik vind wel mijn rol dat we dat moeten kunnen bespreekbaar maken.
Dominique. En nu, ja, wat... Op sportief vlak eigenlijk zou ik toch willen de bemerking geven of de opmerking of de reactie van, ik had het daar juist over die belangrijke ruggengraat, ja, van het team. Dat ik eigenlijk echt wel een heel belangrijk gegeven vind, maar je kan er ook niet naast kijken en ik hoop dat de spelers in kwestie me dat echt niet kwalijk nemen, maar bon, de feiten zijn de feiten. Matthijs Veranneman zal waarschijnlijk geen 5 jaar niet meer spelen, denk ik. Stijn Doelst, ja, misschien, dat weet ik niet, als setter. De Roei is nu al 36 of 37. Dat wordt ook geen 4-5 jaar niet meer. Nee. Pieter Koolman, misschien nog 1 jaar. Dus je zit daar toch wel...
Met een generatie.
Ja, dus met echt een heel stevig ruggraad.
Sander de Boveren, die stopt volgend jaar.
Ja, inderdaad. Dus dat is toch wel... Dat zijn belangrijke pionnen die wegvallen. En de vraag is, en ik denk dat veel mensen die vraag stellen eigenlijk, Hoe gaat Ruslar dat de komende jaren? Want dat is dan toch wel, dan spreken we op relatief korte termijn, dat gaan opvangen of proberen op te vangen?
Maar ja, ik denk, onze sportieve cel, waar dat verschillende mensen dagelijks ook mee bezig zijn, zijn natuurlijk zijn bewust van die problematiek. Hè. Dus het is niet zo dat we daar niet aan het rondkijken zijn. Ik denk dat daar al voor de meeste posities wel mensen op het vizier staan die we willen over de komende jaren bij ons krijgen. Of uit eigen jeugd of eigenlijk van andere teams. Ik denk dat voor mij gewoon het vraagstuk is, als je in een grotere vijver aan het zwemmen bent met je sport, ga je natuurlijk meer mogelijkheden hebben om die spelers aan te trekken. Dus de Matthijs vervangen, de Pieter vervangen in een aantrekkelijke grote competitie, waar er ook financiële middelen achter zitten, van laat ons niet ontkennen. Een van de grote problematieken die we hebben in onze sport zijn de financiën. Hè. Ik bedoel, de aandacht die je krijgt, de media-aandacht, waardoor dat je als sport een bepaald budget kunt verzamelen om die spelers inderdaad op een goede manier te begeleiden en eigenlijk ook daarvoor te belonen. En daarvoor denk ik is het belangrijk dat we ook die discussies hebben naar een breder. Maar we weten natuurlijk dat we voor een enorm vraagstuk staan. Ik denk wel dat gaat een geleidelijk proces zijn van een aantal spelers. Moeten we dan eventueel tijdelijk rekening nemen met een stapje terug? Van inderdaad voor een aantal van die mensen zomaar een doublure vinden die gelijk of beter is. Dat zal zeker een uitdaging zijn. Maar ik verwijs gewoon naar vorig jaar, hè, dat een aantal spelers ons verlaten hebben, omdat ze gewoon ook de vraag kregen van hun nationale teams en anderen om in een grotere competitie aanwezig te zijn. Wat dat voor ons zelfs het financiële niet zo beperkend was. Dus ik denk dat we daar wel wat werk te gaan hebben, ook als volleybalsport in Europa, en ik kom dat een keer goed te bekijken.
Dat onthoud ik toch uit deze interventie, Dominique Roeselare, of de voorzitter althans. Kijk toch verder dan de Belgische landsgrenzen, hè? Naar een competitie met Nederland of met Frankrijk enzovoort. Dat is toch duidelijk, hè?
Ja, maar ik heb ook gezegd, als ik aan deze... Ik denk, wat ik zeer graag doe en wat ik hoop ook een klein beetje te kunnen, is denk ik mensen voor een stuk te enthousiasmeren rond een bepaald objectief. En als je dat wilt doen, moet je durven ook voorop lopen, wat verder op voorop lopen, om al wat op verkenning te gaan. En dan ga je, met alle respect, maar dan ga ik soms ook een keer op mijn bakjes gaan. Maar dat heb ik er absoluut voor over. Maar ik denk dat als we eerlijk zijn met onszelf en als we de evolutie zien van het jongensmannenvolleybal in België, dan gaan we iets moeten doen. Het is niet zo dat we gaan opeens weer het dubbel jongeren krijgen, jongens bedoel ik dan, die bij clubs gaan aansluiten. Als ik zie van de 30 jaar dat ik speelde tot nu, wat dat er van kleinere clubs verminderd is, het aantal jongeren. Wij zijn ooit in West-Vlaanderen gestart in vierde provinciale. Nu hebben ze moeite om een derde provinciale bijeen te krijgen. Het aantal clubs is enorm gedaald. Het aantal spelers is gedaald. Ik kook op 10 inschrijvingen in de volleybalbond zijn er denk ik nog 2 of 3 jongens en 7 of 8 meisjes. Dus ja, we gaan wel een aantal initiatieven moeten beginnen nemen. Hè. Dus deze sport is veel te mooi en veel te edel om die daar zomaar te laten liggen. En ik denk dat het aan ons is als voorzitters en als teams in Liga A om daar een stuk het voortouw in te nemen en daar een aantal voorstellen voor te doen. Ja.
Mag ik nog één vraag stellen over Roeselare? Het is ook om Dominique een beetje te kittelen. Want...
Is dat ook de baas, hè?
Ja, dat is waar. Ja. Nee, maar Dominique heeft graag dat ik af en toe eens vermeld dat hij toch de enige coach van een Belgische mannenclub is die een Europabeker heeft gewonnen. Vorig jaar heeft hij echt...
Even schrik gehad
dat hij ging een opvolger krijgen. Dat is dan jammer genoeg niet gebeurd voor jullie. Maar is dat voor de voorzitter een ambitie om op relatief korte termijn... Ik spreek dan niet over de Champions League, want dat is misschien te hoog gegrepen. Nog eens een Europabeker in de kast te zetten?
Maar ik hoop dat we volgend jaar opnieuw een mooie Europa-campagne kunnen doen. Je hebt gewoon gezien vorig jaar en het voorjaar wat dat allemaal losgebracht heeft. Hè. Als je dat 2-3 keer op rij kunt doen over een korte periode, niet ieder jaar, dat zal niet ieder jaar mogelijk zijn. Maar dat geeft ook zoveel voordelen. Als ik zie, wij hebben 35 kinderen mee, jonge kinderen die begonnen zijn bij ons nu in de club. Dat heeft daar voor een stuk mee te maken. We hebben eigenlijk een hele aanvraag van mensen die wel geïnteresseerd zijn om bij ons iets te doen. Van spelers, tot coaches, tot vrijwilligers, tot sponsors. Dat heeft daar ook veel mee te maken. Dus ja, ik zou weer wel een beetje gek zijn om te zeggen van ik heb die ambitie niet. Ja, ik ben enorm ambitieus met dit team. Dus ik denk dat we ons zeker niet moeten laten afschrikken door het feit dat iedereen zegt dat we ver voorop lopen. Ik denk dat dan de anderen is en daar gaan we heel veel mee samenwerken om dat mogelijk te maken. Maar ik ga blijven verder bouwen aan structuur, aan de mogelijkheden om die club om zich verder te ontwikkelen. Dat je dan inderdaad soms met een team zit dat je niet meer alle kwaliteiten hebt, omdat bepaalde spelers moeten vervangen worden en dat je een keer een jaar of twee. Maar ik wil nooit in een situatie komen waar we ieder jaar een soort aftakeling zien van onze club. En daarvoor moet je een stuk structuur en een financiële basis opbouwen, waarbij je dat wel kunt behouden. En ik denk dat dat mijn belangrijkste rol is als voorzitter.
Oké, we ronden even het hoofdstuk Roeselare af en we verleggen onze focus naar de vrouwenfinale, bekerfinale. Je hebt die ook gezien, Rick. Genoten van de vrouwenfinale, want daar zit je dan als neutrale toeschouwer, neem ik aan.
Ja, ik zeg altijd, ik geniet enorm van onze bekerwens, maar dat is vooral na de wedstrijd. En ik heb enorm genoten van de vrouwenfinale, maar dan tijdens de wedstrijd. Omdat je er inderdaad veel rustiger kunt naar kijken. Ik heb niet heel volledig de finale gezien, maar toch hele grote delen. Maar ik zeg altijd, voor mij is dat toch een stukje een andere sport dat je naar kijkt. Hè. Ik bedoel, heel veel langere rallies, heel andere dynamiek ook tijdens het spelen. Maar ik moet zeggen, ik vond het echt wel een thriller. Hè. 2-0 voorkomen, dan terugkomen, dan die thriller met al die challenges en zo. Wat dat iedereen, ja, bedoel, Charleroi kan op 4-8 komen en 8 minuten later staan ze 11-8 achter. Dus ja, ook met de verhaal die er rondhang, de coach van Charleroi, die de maandag nog een ingreep gehad had aan het hart, die er dan ook wel bij staat. Heel veel jong talent dat je daar ook ziet rondlopen. Voor ons ook wel een belangrijk element. Hè, van onze Jasper heeft ook zijn vriendin bij Beveren lopen. Dus ik ben ook wel blij. Als ik terugkwam dan in Roeselare, werd ik wel op gewezen door een aantal dames van het Bevo-team die daar aanwezig waren, dat het met pijn in het hart was dat ik dat moest zeggen. Want zij zijn dus net uitgeschakeld geweest om die finale te halen. Dus het was wel... En daar willen we zeker nog ooit een keer naar streven, dat we daar beide staan. Hè? Dat we twee ploegen vanuit Roeselare dat kunnen afleveren. Maar ik was bijzonder aangenaam verrast weer door het niveau van het Belgisch volleybal, zowel bij de heren als bij de dames.
Dominic, want je hebt dan geen commentaar gegeven bij de vrouwenmatch en dus op een andere manier daar wat kunnen naar kijken. Wat blijft u vooral bij?
Ja, ik denk dat er een parallel is met beide heren. Hè. Dat zijn de prognoses die gemaakt zijn.
Daar zaten we er wel knal op met de coaches.
Spannend en 3-2 of 2-3 of wat dan ook. Hè. Dat waren toch wel alle voorspellingen. En ook ja, het waren wel de nummers 1 en 2 van de competitie die daar tegenover elkaar stonden. Dus die spanning was min of meer een beetje ingecalculeerd, alhoewel, hè, dan moet ik er toch wel bij zeggen dat het na 2 sets, dat ja, voor hetzelfde geld eigenlijk 3-0 kunnen zijn voor Asterix Beveren. Laat ons daar duidelijk over wezen, maar dat is niet geworden. Dus ja, die wedstrijd is min of meer een beetje gekanteld na die spannende derde set, voor mij vooral door het feit dat Charleroi wat beter begon te verdedigen. Misschien Asterix iets minder goed aanvallend ook wel, minder variatie in aanval. Dan Charleroi die pipe-aanvallen begonnen echt wel goed te renderen. Dus die wedstrijd komt volledig in evenwicht. En dan komt hij bij die tiebreak terecht. Dat weet je sowieso. Ja, oké. Okay. Zal het ook wel spannend worden. Dat zag er niet naar uit. Maar dat vind ik toch wel opmerkelijk. En dat wil ik toch echt wel meegeven. Ja, Rick heeft het aangehaald. 4-7 stand.
Challenge.
En een challenge. En ik heb er met Chris van Snik over gehad. En die beschrijft dat mooi, vind ik, plastisch. Een challenge van de miserie, heeft hij letterlijk tegen mij gezegd, omdat hij zelf niet in geloofde. En eigenlijk een challenge nam om ja, iets te doen, om het momentum van Charleroi zeker te breken. Nu, dat bleek het ook nog een goede challenge te zijn, voor het resultaat voor hem. En in plaats van 4-8 wordt het daar 5-7. En in een mum van tijd komt Beveren over Charleroi, ja. 8-7, denk ik. Mm-hmm. En dan nog een tweede challenge op 12-11. Dan wel in het voordeel van Asterix, maar daar wordt het dan 13-11 in plaats van 12-12. Dus eigenlijk, en dat is wel straf dat je het van mij gaat horen zeggen, bepaalt haar, of heeft de challenge daar toch wel een ongelooflijk bepalende, beslissende rol? Want je zou eigenlijk kunnen stellen zonder challenge, wint Charleroi waarschijnlijk die bekerfinaal, waarschijnlijk. Hè. Maar ik wil maar zeggen, pas op, het is rechtvaardig uiteraard. Het waren twee touches, het waren twee challenges in verband met een bloktouch. En het waren er zuiver twee, want soms is er al bij een challenge ook wel eens discussie, maar hier in dit geval niet. Maar, en dan moeten we wel stellen, oké, dan is het wel goed dat je dat challenge-systeem hebt. En ik kan het nogmaals zeggen, ik hoop echt dat we ook in de Belgische competitie, dat we bij de wedstrijden een challenge-systeem als routine krijgen, als normaal zal worden beschouwd. En ik wil ook een pluim geven aan de mensen die aan het bord zaten.
Het ging snel.
Het ging heel snel. Hè. We kunnen ons soms wel eens opwinden bij competitiewedstrijden waar het 3 à 4 minuten duurt voor een out of inbal, wat ik toch eigenlijk heel vreemd vind, persoonlijk. Maar het was zaterdag op dat gebied echt perfect. En dat wil ik het ook wel nog eens meegeven. Ik vond de scheidsrechters, we zeggen het misschien te weinig, of soms
zeer goed.
Zeggen we te veel. Ik vond ze in beide wedstrijden echt wel goed, een goede prestatie.
Absoluut.
Dus dat mag ook wel eens gesteld worden.
We hebben ook een kort interviewtje met iemand uit het winnende kamp, Anna Koelberg.
Na vorig jaar dachten we, ja, zo spannend kan het nooit niet meer. Jawel, hè?
Ja, ik denk, we moesten het afmaken in 3 sets. Maar we dachten, ja, we laten de mensen een keer spanning voelen vandaag. Nee. We moesten het afmaken. We hebben de eerste 2 sets super serviceblok defense gespeeld. Alles klopte. Ik denk, met verlies van de 3e set, dat dan een beetje de 4e set erin sluipt. En ja, dan is het wel gekend scenario dat een 5-setter wordt. Maar ja, in die 5e set ook veel achterstaan. We hebben getoond dat we cool kunnen blijven onder die prestatiedruk. En ik denk dat we verdiend gewonnen hebben.
Ik mag hopen met de beker op zak dat jij jou een Valentijnstripje naar Milaan gegund is.
Nee, dat gaat niet lukken.
Moet ik helpen? Even bij Chris gaan babbelen?
Nee, dat is oké. Ik denk, Ferran heeft een druk schema en na deze kan ik ook wel even rusten. En anders zijn die vluchten om 6 uur. Ik zie hem heel graag, maar ik wil ook even rusten, want mijn examens zijn net gedaan. Maar nu is het dubbel dik feest.
Tja, dus geen Valentijnstripje voor Anna Koelberg. Dat is toch jammer, Dominic.
Ja, de liefde overwint niet alles, hè, Mark. Maar anderzijds toch, wat ik wel straf vind, dat die dan toch zo professioneel zijn om dat toch eventjes terzijde kunnen te schuiven en te focussen op wat nog ook komt in de play-offs en in de finale van de play-offs. En dat verre een beetje moet wijken momenteel voor de ambities en de dromen op volleybalgebied.
Maar het zal dubbel en dik vergoed worden op een latere datum, mag ik aan.
Ja, dat mag ik hopen.
Voilà. Wij hebben graag contact met onze luisteraars, met positieve reacties, ook met negatieve, maar liever positieve. Maar we zijn zondag, dag na de finale, ook gecontacteerd door een mama die met haar dochter naar de bekerfinales was gaan kijken. En die zat toch met een probleempje, een prangende vraag. We gaan even luisteren.
Hallo, ik ben zaterdag met mijn dochter naar de bekerfinales in het Sportpaleis gaan kijken. Mijn dochter is 14 en speelt volleybal. En haar grote droom is om later bij een topploeg te geraken. En wie weet ooit in het Sportpaleis te staan of bij de Yellow Tigers te spelen. Maar na zaterdag is ze toch wat in de war en zelfs ongerust. En ze merkte op dat alle speelsters een paardenstaart hebben. Lang haar dus. En mijn dochter zweert nogal bij kort haar. Ze vindt dat gemakkelijk, ze gaat ook geregeld zwemmen en dan is dat haar snel droog. Maar nu denkt ze dat je een paardenstaart moet hebben om bij zo'n topploeg te geraken. Er is hier dus wat ongerustheid. Kunnen jullie ons misschien geruststellen en eens informeren of je met kort haar ook bij de Yellow Tigers kan geraken?
Een prangende vraag, probleempje dus, maar als wij van 2-mansblok problemen kunnen oplossen, Dominic, dan doen we dat natuurlijk met plezier. Dus ik heb de captain van de Yellow Tigers, dat is Céline van Gestel, opgebeld en haar die vraag voorgelegd. Moet je lang haar hebben om een kans te maken ooit bij de Yellow Tigers te spelen?
Nee, Mark, zeker niet. Ik heb ook al veel spelers gezien met kort haar die op topniveau spelen. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat ze nog hard haar best doet en veel plezier maakt. En dan is ze later, als ze volgroeit, is zeker welkom bij de Yellow Tigers. Kort of lang haar, maakt niet.
Voilà, probleem dus opgelost wat de paardenstaarten betreft. Veel volk zondag in het Sportpaleis. Organisatie, Rick, tevreden van wat jij hebt meegemaakt?
Zondag was ik er niet.
Zaterdag.
Maar
hij staat scherp.
Maar zondag was er ook veel volk, maar dat voor de Belgian Cats. Nee, natuurlijk tof. Hè. Dus ik vind het ook altijd enorm om nog te zien dat er 700-800 mensen vanuit Roeselare de verplaatsing maken. Hè. Omdat men toch altijd zegt, ja, ze zijn het al gewoon. Blijkbaar zijn ze het dan nog niet zo gewoon die daar zijn. Ook de Green Wall van Menen was wel redelijk impressionant. Met de mooie West-Vlaamse uitdrukking op een t-shirt. Hè. Wij zijn hier weer. Hè. Ik heb toen toch wel even lachend op het einde tegen Anne Verhelst, manager van Menen, gezegd. Maar wij hebben hem weer. Dus dat was misschien niet zo mooi van mij, maar ik bedoel, we hebben heel goede banden met Menen. Maar ja, ik vond het een toporganisatie. Heel leuke sfeer. Dus hopelijk volgend jaar weer. Ik vind altijd, en misschien zou ik dat toch een keer aan onze volleybalkenner willen voorleggen.
Dominique dus.
Ja, Dominique. Hele speciale zaal om in te spelen, zegt Stijn en de andere mensen, de andere spelers, omdat het licht een stuk van op de zijkant komt. Dat ballen eigenlijk vanuit het zwarte gat van boven nu naar beneden vallen.
Volledig akkoord. Ja. Maar, ja, ik weet dat die vraag uitdrukkelijk gesteld wordt. En elk jaar komt die vraag wel terug met dat Sportpaleis. En ik kan erin komen, maar puur sportief gezien is het zo. De belichting is niet echt ideaal. En ik denk dat we het in de eerste podcast er al over gehad hebben, over het feit dat er sommige mensen zeggen, ja, de Lotto Arena is op dat vlak, puur sportief gezien, ja, een beter zaal geschikt voor volleybal. Maar ik denk, ik vind het echt wel veelzeggend, die interviews na de bekerfinale van Matthijs Veranderman en van Stijn Dulst. En daar wordt dan gevraagd, ja, het is toch een beetje een routine geworden. Hè? De zoveelste negende, denk ik, voor de ene en de achtste voor de andere. En beide geven aan, onafhankelijk van elkaar, het is niet meer hetzelfde gevoel als de eerste bekeroverwinning, uiteraard. Maar die geven toch wel aan, ja, het blijft een heel speciaal gegeven als je dat Sportpaleis voor de eerste keer weer binnenkomt. Ze merken dat ook wel aan hun ploegmaats die voor de eerste keer een bekerfinale daar spelen. Het blijft toch iets speciaals. En laat ons eerlijk zijn, ook als toeschouwer. Als je daar die zaal binnenkomt, een goed gevulde zaal dan nog, de sfeer tijdens de wedstrijd, maar ja, ik durf me nou zeggen, dat is toch bijna uniek. Dus sportief gezien misschien een nadeel, en ook qua trainingsmogelijkheden heb ik vernomen. Ja,
zeker nu, ja, met de
Sportpaleis, ja, maar met optreden zal er handen. Dat is natuurlijk een eventzaal. Dus het is niet gemakkelijk om een datum te vinden, elk jaar weer. Maar anderzijds, denk ik, is het toch wel een grote meerwaarde qua uitstraling.
Ja, ik wou het gewoon meegeven als extra compliment naar de twee teams eigenlijk. Hè, omdat je toch in een heel andere soort omgeving dat moet gaan spelen. Ja. En dat ze daar toch wel heel, heel goed mee omgaan.
We hadden ook een kort interviewtje met iemand van de organisatie, met Martijn Beekaert.
Martijn Beekaert, de Lotto Cup Finals zitten er weer op. Zeg je dan moe, maar voldaan?
Absoluut. Het was een mooie editie met zeker het tweede finale die heel spannend was. We hebben weer een goed publiek gezien, een uitbundig publiek gezien. En dat is toch waarvoor dat we het doen als organisator. Ja. Ook,
als organisator, hoeveel geef je jezelf op 10?
Oh, dat is een moeilijke vraag. Het kan altijd beter. Nu, als we het vergelijken met vorig jaar, zijn bepaalde zaken beter gegaan. Dus laat ons zeggen een goede 8 à 9 op 10. En het kan altijd beter, denk ik, dan ook wel. Moeten kritisch zijn ook.
Ik hoor links en rechts zeggen, de bekerfinales volleybal gaan misschien terug naar de Lotto Arena. Blijven niet in het Sportpaleis. Zijn daar plannen voor of is dat allemaal nog maar gepraat?
In principe hebben wij voor de komende jaren nog opties in het Sportpaleis. En ik denk ook dat we vandaag weer tonen dat het Sportpaleis toch wel een zaal is die we gevuld krijgen met een volleybalpubliek. En ook voor ons als federatie is het interessanter om naar het Sportpaleis te komen, omdat we meer plaatjes hebben om te verkopen bijvoorbeeld. En we er ook wel een groter event van kunnen maken. Ook veel atleten die zeggen van ja, ik wil toch wel één keer in het Sportpaleis hebben gestaan. Het is toch iets mythischer dan de Lotto Arena. Ook in capaciteit wordt het bijna 1/3 de Lotto Arena ten opzichte van, stel dat we de tweede ring ook verkopen, de 13.000, 14.000 toeschouwers die er zouden kunnen zijn.
Ja. Hoeveel toeschouwers waren er nu vandaag?
Vandaag hadden we er een 8.000-tal. Iets minder dan vorig jaar, maar daarvoor niet minder uitbundig alleszins.
En betekent dat jullie break-even draaien of is daar zelfs winst?
De bekerfinale heeft nog nooit verlies gemaakt in dat opzicht. Enkel in de coronajaren was het iets moeilijker zonder publiek en dergelijke. En ik denk dat we dit jaar wel kunnen spreken dat er winst zal gemaakt worden.
Tot zover een heel uitgebreid luik over de bekerfinales. Maar er was ook recentelijk slecht nieuws uit het volleybal. Iedereen weet dat wel. De jonge talentvolle libero van Mazeik en de Red Dragons, Martin Perrin, teruggeveld door een probleem met zijn hart. Hartstilstand, gelukkig defibrillator die werkte. Maar Perrin heeft aangekondigd dat hij moet stoppen met professioneel volleybal. Dat is een persoonlijk drama natuurlijk. Hij heeft dat gecommuniceerd via sociale media. Is momenteel niet echt bereikbaar voor de pers. En dat willen we dan ook respecteren. Wil even tot rust komen. Maar we hebben wel de manager van Mazeik, Dieter Leenders, daarover gebeld. In eerste instantie is het voor Martin Perrin zelf een persoonlijk drama, mag ik toch zeggen. Hè? Toekomstperspectieven die compleet wegvallen. Het is ook sportief natuurlijk een issue voor Mazeik. Eerst en vooral toch, hoe ging Martin ermee om als hij jullie het nieuws is komen melden dat hij moet stoppen als speler?
Zoals je zegt, het op twee fronten. Hè. Dat is een emotionele beslissing, maar ook een sportief voor ons als club. Ook natuurlijk een domper die binnenkomt. Ik heb zelf de vader was in Mazeik om het nieuws te komen vertellen. En niet veel later kreeg ik dan ook de telefoon in handen gedrukt met Martijn zelf aan de lijn, die dan het ook toch wou toelichten. Je hebt een verslagen persoon aan de lijn, je hebt een verslagen vader voor je zitten. Waar inderdaad de toekomst wegvalt. Ik heb het vandaag nog gezegd. Gelukkig, het is een sportief lichaam, maar daar staat ook nog een knappe en een slimme kop bovenop. Die dat vandaag al, of gisteren, toen we ons belden, met een bepaalde relativiteit probeert te relativeren. Anderzijds, emotioneel gaat die slag nog meerdere keren komen natuurlijk. Hè. Maar goed, hij is deels positief en kijkt daar vooruit naar wat gaat komen. En hij is ook heel fier op wat hij allemaal wel heeft mogen doen in de sport. Dus dat was ook wel heel duidelijk.
Anderzijds natuurlijk, hoe hard het ook misschien mag klinken, jullie als club moeten ook aan de toekomst denken. De eerste fase van de competitie zit er bijna op, dan komen de play-offs eraan. Hoe gaan jullie dat oplossen zonder Martin Perrin?
Ja, inderdaad, dat is heel hard, maar het leven gaat door. Hè. Gelukkig ook voor Martin, maar voor ons als club, wij moeten ook door. En Martijn was een zeer belangrijke pion. Ik denk een van de stabiele factoren door het hele seizoen, als we gaan kijken. En toch van een hobbelig parcours. Dat moeten we als club ook onder ogen durven zien. Het is een hobbelig seizoen. Dus een verlies. En wij zijn nu op een heel korte termijn wel de markt aan het bekijken. Het is dus zo, volgens de regulations is het mogelijk om een medische transfer nog te doen tot 15 februari. Dus dat is een zeer kort dag. En het is de spelers die er zijn, of er zijn maar heel weinig spelers die eventueel hun club willen verlaten of kunnen en mogen verlaten om een overstap te maken. Maar dan gaat het echt niet eens om een handvol wat er vandaag voorhanden is.
Jullie hebben in het verleden nog eens een vergelijkbare situatie tegengekomen. Jullie hebben daar ervaring mee, hè?
Helaas wel. Nu, ik blijf daar ook bij en we hebben die discussie al heel vaak gehad in het, zowel in de Liga en ook met de federatie. En ik ga er misschien een hele domme vergelijking maken. Want sommige clubs zeggen, ja, maar alleen maar zij niet medical jokers om zich beter te maken. Nee, dat is niet om ons beter te maken. Dat is ons, om ons competitief te houden, zeg ik dan. Want beter word je niet, hè, want je moet een speler toch inpassen. Maar ik maak daar de vergelijking vaak van, als je een schrijnwerkerij hebt, dan ben je de meubelmaker. En de man aan de zaag zaagt zijn vier vingers af. Als je dan de secretaresse die normaal de boekhouding doet, aan de zaag gaat plaatsen, ben je failliet. Dan ga je ook een nieuwe werknemer in dienst nemen om terug die zaag te bedienen. En ik denk als club, als sportclub, voor ons is nu ook noodzakelijk om in een zeer specifieke positie om die proberen in te vullen. Proberen, zei ik wel duidelijk, want het is niet zo dat ze voor het rapen liggen.
Dus ja, misschien op het moment dat u naar deze podcast luistert, is dat nieuws over die medical joker al bekendgemaakt. Maar laat ons het even over Martin Perrin hebben. Dominique, ja, dat zijn toch persoonlijke drama's. Hè?
Ja. Ontegensprekelijk. Een jongen van 21, hè. En met zoveel dromen. Ook een familie die volleybal ademt. Hè. Vader, voorzitter van Warem, zijn broer. Ja, echt beloftevolle speler. Receptie ook spelen bij Warem momenteel. Heel erg betrokken ook bij die club Warem. Ja, dat moet verschrikkelijk zijn, denk ik. Hè. Na een goed jaar, denk ik. Hè. Dat je dan toch dit moet meemaken, maar misschien toch wel een keuze die getuigt van heel wat gezond verstand. Maar voor hem een persoonlijk drama, voor Mazeik uiteraard, maar ook voor de Dreigens, onderschat het niet. Maar hij had alles om een toplibero te maken, uitzonderlijke kwaliteiten in die functie. En het wordt ook voor de Dreigens, denk ik, niet zo evident om het op relatief korte tijd op te vangen. En daar, ja, oké, het zal uiteindelijk de bondscoach zijn die daarover moet beslissen. Maar op het eerste zicht denk ik aan Kobe Verwimp, die er vorig jaar al eigenlijk een ganse zomercampagne bij is geweest. De libero van AS Rode Leuven. Ook nog maar 19. Ja, het is ook misschien een...
Nog jong, hè? Nog
ja,
jong,
dat is nog heel jong voor op internationaal niveau mee te draaien. Maar misschien gaat Zanini ook teruggrijpen naar, zeg maar, de ervaren libero's. Ik zou in eerste instantie denken aan een Dennis de Roy, die ja, toch wel een heel sterk seizoen bezig is. Maar oké, dat zijn keuzes die hij moet maken.
Weet jij daar iets over, Rick? Mocht men dan Dennis de vraag stellen, nu de komende zomer, help jij de Dragons een zomer uit? Want hij doet ook aan beachvolleybal natuurlijk.
Ja, ik denk dat vorige zomer al eigenlijk de hoofddiscussie was. Eigenlijk.
Maar toen was het een drukke zomer, laat ons het zo zeggen.
Ja, maar hij heeft toen toch echt wel voor zijn beachcampagne gekozen. Omdat dat ook naar hem toe eigenlijk en naar zijn gezin. Ik verwacht binnenkort zijn derde kindje eigenlijk. Dat ook veel beter combineerbaar was. Want als gehoord, Stijn Duist was ook net papa geworden, maar is eigenlijk de... Ik denk 2 weken nadat zijn zoontje geboren was, is hij ongeveer voor 6 weken van toneel verdwenen thuis. Allerhande toernooien gaan spelen met de Red Dragons. Dus ik weet het niet. Ik denk dat het kan eventueel in een soort depanagemodus misschien als men met Dennis zou praten. Maar ik denk wat dat Dominique dat suggereert. Ik zou echt voor de jonge talenten kiezen en die zo snel mogelijk proberen te integreren. Oké, ze zijn maar 19 jaar, maar er stonden zaterdag ook een paar van 19, 20 ja, en 21. Ja. En laat ze maar zich samen ontwikkelen. Ze moeten misschien nu nog niet, maar het is binnen 4 jaar weer Olympische Spelen. Dan is hij 23, dan zijn de Seppes aan andere 25. Dan zouden we toch een team op topkracht moeten hebben. En dan zijn we er hopelijk wel bij, hè, op de Olympische Spelen.
Ja, goed. Jammer, doodjammer. En wij wensen... uiteraard, Martin Perrin, ja, veel sterkte om dit te verwerken en hopelijk snel andere toekomstperspectieven. Maar daar zal ongetwijfeld wel wat tijd overheen gaan. Rick, even iets totaal anders. We gaan het volleybal misschien even achter ons laten. Maar wij kregen te horen dat jij amateurpiloot bent. Dat klopt toch?
Ja, dat klopt.
En dat is meer dan... computer en een flight simulator, toch?
Ja. Ik heb mezelf toen ik 50 was dat cadeau gedaan om een vliegopleiding, want dat is een PPL, dus dat is uw privélicentie. Dus ik mag met een eenmotorig propellervliegtuig vliegen. Niet commercieel natuurlijk. En ik ben hier aangesloten in de club hier in Maldegem, Ursel. Bij de vliegclub in Ursel, waar we toch eigenlijk ondertussen van... Dat klinkt allemaal zo speciaal, maar daar hebben we bijvoorbeeld 300 piloten die aangesloten zijn bij onze club. We hebben daar een 35-tal vliegtuigen staan, dus wel een vrij grote club. 12-tal van de club die we kunnen huren. Ja, dat is een van mijn andere hobby's, zeg ik dan maar, of ambities dat ik had om dat te kunnen, omdat ik... En dat heeft mij altijd gefascineerd, het driedimensionele. Dus met een auto en met een fiets kun je vooruit en opzij, maar daar heb je nog dat hoog en laag erbij. Dat is ook een sport.
Ja, dat is wel waar. Met een fiets kun je
zo had ik het eigenlijk nog nooit bekeken, nee. Rick. Ja.
Nee, maar het is ook die coördinatie met handen en voeten, omdat je dus zowel met handen als voeten stuurt in een vliegtuig. Veel mensen weten dat niet, dus je draait wel aan dat stuurtje, maar dan gaat je vliegtuig gewoon kantelen. Maar als je met die voeten gaat je vliegtuig buigen, eigenlijk, zoals ze dat noemen. Dat komt misschien wat moeilijker over in de podcast, maar het geeft mij toch wel een tijd gekost om dat allemaal goed gecoördineerd te krijgen. Ik denk dat als ik iedereen de raad geef die daar ambitie voor heeft, begin er vroeg aan.
Maar was dat een jongensdroom? Want ik weet nog toen ik, misschien jij ook, Dominic, 12, 13, 14 jaar was, ik denk de helft van mijn klas wilde piloot worden. Hè? Was dat zo ook een kinderdroom?
Niet zozeer dat piloot worden. Ik ben altijd gefascineerd echt geweest door de techniek rond het vliegen. Je gaat hier wel al bruggetjes zien komen, misschien aan nog andere onderwerpen. Maar alles wat dat met... Ik ben zelf van opleiding heen een technieker. Ik ben geen ingenieur, ik ben een handelsingenieur. Dat is zo'n halve ingenieur, maar vooral economist eigenlijk. Maar ik ben altijd enorm gefascineerd geweest door techniek. En om met zo'n klein vliegtuigje, zeg dat maar met mijn carrure, daar veilig bovenin te zetten, dat is toch wel altijd speciaal eigenlijk. En ik vind het bijzonder ontspannend. Los van alle polemiek of dat dat nu kan en niet binnen deze klimaatopwarmende wereld. Maar ik vind het ongelooflijk ontspannend. En ik zou iedereen het aanraden om het ooit, of zeker, misschien niet in de piloot ziet, maar daarnaast een keer te proberen. Want het heeft totaal niks te maken met een lijnvliegtuig. Mm-hmm. Waar je eigenlijk in een grote bus zit die in de lucht vliegt.
Ja, ik had ooit een vriend volleballer die ook piloot was. En die heeft mij eens uitgenodigd, alleen samen met enkele vrienden, om een tochtje te maken. En dat is inderdaad niet te vergelijken met een lijnvliegtuig. Ja. Je voelt dat je vliegt en elke beweging wordt geaccentueerd. En dat was dan naar de Franse kust, daar... Bretagne, enzovoort, enzovoort, ja.
Mooi.
Ongelooflijk.
Maar Marik, je maakt al zeer subtiel een bruggetje naar een onderwerp wat toch ook wel belangrijk is. Ten huize, Rick Vervis, er staat hier tamelijk wat kunst. Ik heb begrepen van je vrouw Cathy, die veel beelden maakt, keramiek en zo verder. Maar er ligt hier ook een boek van Panamarenko. En ja, vliegtuigen en vliegende dingen en Panamarenko. Dat is de link.
Die twee liefdes zijn een beetje op hetzelfde moment gegroeid. Hè. Dus ik ben ook eerder vanuit... Ik noem mij altijd een Panamarenko-piloot. Dus ik ben eigenlijk meer gegroeid vanuit die fascinatie van het vliegen. Minder dan van soort die sterallure van een piloot of zo. Dat interesseert mij maar wel zeer matig. Maar ik vind het gewoon fascinerend wat die man eigenlijk... Die oneindig moeilijke lijn tussen langs de ene kant techniek en langs de andere kant kunst bewandelt. En hoe dat hij dat op een geniale manier ook beschrijft, heeft daar... onlangs is er dan nog een klein boekje van hem uitgekomen met een aantal gesprekken. Als hij daar spreekt over een vliegtuig, ja, dan word je instant verliefd daarop, hè, op dat vliegtuig. Dus ik denk dat dat voor ons kunst nog een ander facet waarschijnlijk van ons leven is. Maar ja, mijn vrouw is inderdaad, sinds ik haar al ken, dus ondertussen toch bijna 40 jaar, altijd zelf met kunst bezig geweest en nog altijd intenser. En ik denk, ja, als je in een vrij rationele job overdag zit, waar je probeert een stukje een bedrijf te leiden en te sturen, dan is het ook belangrijk dat je die andere hersenhelft naar creativiteit en anderen probeert ook wat bij te houden. En ik denk, ja, sport, kunst, cultuur. We zijn ook regelmatig bezoekers van het Concertgebouw in Brugge. Zijn daar ook al lang abonnee en zo. Dus dat fascineert ons allemaal. Omdat ik vind gewoon altijd zeer indrukwekkend om mensen echt te zien op hun sterktes. We hebben heel veel de neiging in deze wereld om over de zwaktes van mensen te spreken. En ik denk dat journalisten zich daar soms ook op betrappen. Ik denk als we kijken terug naar bekerfinales, dan gaan we toch proberen die dingen eruit te leggen waar dat misschien iets minder goed gegaan is. Maar al die punten waar dat het dan wel goed ging, daar gaan we iets minder over spreken. En ik weet, in een coaching is dat natuurlijk belangrijk om nog beter te worden. Maar ik vind het gewoon super tof om mensen bezig te zien die altijd hun sterke punten nog altijd beter willen maken ook. En ik denk Panamarenko, in het gekke brein dat hij had, is dat altijd blijven doen. Als je kijkt naar het, hoe verder dat hij al zijn kunstwerken sofisticeerde, tot op het punt dat je eigenlijk zelf je de vraag moest stellen, zou het niet, echt niet mogelijk zijn om dit ding te laten vliegen? Of om dit ding te laten te water gaan? Ja, dat is, ja, daar word ik helemaal blij van.
Is de voorzitter van Ruslare een geboren optimist? Want die indruk begin ik toch wel een beetje te krijgen.
Nee, ik ben geen geboren optimist. Dus ik kan mij wel over veel dingen zorgen maken. Maar ik vind het... ik ben een realistische optimist. Dus ik ga niet graag mee met doemdenkers. Ik denk dat de mens te veel te bieden heeft. En dat we daar te veel... te weinig soms op inzetten om dingen, problemen op te lossen. En soms hebben mensen maar een klein duwtje nodig om eigenlijk hen in de juiste richting te duwen. Ikzelf in kluis, ik bedoel... ik noem mij niet... ik ben niet de vrolijke Frits die eigenlijk altijd al fluitend door de hangen wandelt. Ik kan ook wel... ik denk dat mijn collega's dat wel durven zeggen, soms bijzonder streng zijn. Maar ik ben wel enorm van het principe dat het schouderklopje de kaakslag toelaat. En ik vind dat we veel te weinig zeggen, en ik hoor dat ook bij de teams en bij onze mensen in het volleybal, dat ze daar soms oncomfortabel bij zijn als de voorzitter passeert en dat hij zegt dat hij blij is, gelukkig is, trots is op hen, dat hij bedankt zegt en allemaal. Dus ik denk dat we dat soms in onze maatschappij een beetje vergeten zijn.
Dus toch nog even over... Panamarenko, Dominic, want als ik me niet vergis, zat er ergens verscholen in een boekenkast bij jou thuis ook een boek van Panamarenko. Ook een fan dan? Of is dat een toeval geweest?
Eigenlijk wel. Zeker enkele jaren geleden. Want het boek dat uiteindelijk op Facebook ook terecht is gekomen, is naar aanleiding
van
een retrospectieve die in Brussel heeft plaats. Ik denk in het Museum van Schone Kunst. Ja. Ik weet niet of je er geweest bent. Ja, voilà. En ik ben er toen ook geweest. Ja, dat laat... Ik heb niks mee ingenieur, hè, voor alle duidelijkheid. Maar echt niks. Maar het is toch wel iets fascinerend. Ik bedoel, die... Enerzijds dat gekke, dat creatieve, dat fantasierijke... en anderzijds dat sommigen zeggen pseudo-technische, want de vraag is dikwijls gesteld geweest, zou het eventueel wel kunnen vliegen of zou het kunnen, de duikboot bijvoorbeeld, zou die kunnen echt varen? Maar blijkbaar tot op een bepaald niveau zat die dan toch altijd wel goed, ik kan daar niet over oordelen, maar die combinatie, dat is uniek, hè. En plus, ik vond soms de eenvoud ook ongelooflijk. Ja. En dat iemand daar uiteindelijk toch echt begint nog in te geloven, dat het kan, dat vond ik bewonderenswaardig. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik was het bijna vergeten, dat boek dat in de kast stond. Nu is mijn aandacht meer getrokken naar schilderkunst enzovoort enzovoort. Maar daar zullen we het misschien nog wel later
Maar nog een laatste woordje, want... Ik ga me hier ook niet voordoen als een grote kunstkenner, maar liefhebber wel. Leonardo da Vinci, dan spreken we over de 15e eeuw, die heeft toch ook vergelijkbare dingen getekend en zo.
Ja, ik heb hem in een andere gelegenheid ooit een keer Panamarenko, een achterkleinzoon van da Vinci genoemd eigenlijk.
Ah, ja.
Dus je zit duidelijk in dezelfde evolutie. Mensen die eigenlijk... Langs de ene kant die rationele kant van het brein en die andere, die creatieve kant van het brein, nooit uit elkaar kunnen houden. Hè? Dat die constant doorheen loopt. Dus ik vind dat fascinerend.
Maar weet je wat ik wel interessant vond? Dat is ook van het positieve, wat we daar net over hadden. Ja. En dan wil ik wel eens terug een bochtje maken naar het volleybal en naar het coachen in topsport. Dat is inderdaad ook wel een tendens dat we de laatste jaren meer en meer zien, dat meer op kwaliteiten wordt ingezet dan op werkpunten of op minpunten. Hè. Dat is ontegensprekelijk een tendens. En ik denk ook een goede tendens uiteindelijk naar topsport toe. Dat wil niet zeggen dat er niet mag gezegd worden wat er moet gezegd worden op bepaalde momenten. We mogen ook niet doorslaan, vind ik persoonlijk op dat vlak. Als er zaken moeten benoemd worden, dan moeten die ook gezegd worden. Maar je ziet toch wel duidelijk dat de brulaap, zo noem ik het dan, de coach als brulaap, dat die soort, dat is toch wel uitgestorven.
Mm-hmm. Ik denk dat we, ik heb er geen idee van, maar dat we al een tamelijk lange podcast bezig zijn. Maar met een bevlogen spreker als Rick is dat natuurlijk niet zo moeilijk. Is het belangrijkste gezegd? Er is waarschijnlijk nog veel te zeggen. Of zijn er dingen, Rick, dat je zegt, dit wil ik aan de wereld nog meedelen?
Nee, maar allee, voor een kleine bijdrage is mij gevraagd geweest om te zeggen dat iedereen die naar Tweemansblok luistert ook een klein cadeau zal krijgen binnenkort. Dus ik zou bij deze een oproep willen doen om iedereen naar Tweemansblok te laten luisteren.
Ja, komt in orde.
Ik moet al wel even zeggen dat de derde aflevering iets langer op zich zal laten wachten, omdat een van de makers van deze podcast, en niet ik, het nodig vindt om een vitamine D-kuur ergens te gaan doen. Dus de volgende aflevering zal pas 26 februari online verschijnen, maar dat gaat ongetwijfeld weer een zeer boeiende aflevering worden. Maar het is dus iets langer wachten, een 14 dagen op de aflevering nummer 3. Maar we gaan eruit met, toch wel, dat wordt een iconische rubriek, denk ik. Want 14 februari, wanneer deze podcast online verschijnt, Valentijnsdag. En zoals iedereen weet, wat de Kama Sutra is voor de mensen die hun liefdespel nog nieuwe impulsen willen geven en zo verder, is het boek Coachen met Gezond Verstand de inspiratiebron voor iedereen die in de coachingwereld, volleybal of ver daarbuiten, toch nog stappen wil zetten. En net als vorige podcast hebben wij de schrijver van dit iconische werk bereid gevonden om een citaat uit zijn boek voor te dragen.
Perfectie bestaat niet. Streef naar continue verbetering.